Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts je elke 2 weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. We gaan het vandaag hebben over het onderwerp van de afgelopen dagen, Ines Wesky. De advocaat van Ridouan Taghi is aangehouden op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar cliënt, die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Paul, ik neem aan voor alle misdaadjournalisten en mensen die goed de rechtszaken volgen, een enorme schok ook dat Wesky is gearresteerd.
Ja, zeker. Het hing al wel de hele tijd in de lucht, omdat in de vorige zomer er al van alles is gezegd in een andere rechtszaak tegen neef Youssef Taghi van Ridouan Taghi, die allerlei geheime informatie hebben doorgespeeld als advocaat en daarvoor is veroordeeld ook. In die zaak is van alles verhandeld dat erop wees dat ook Wesky wel risico liep om te worden gearresteerd. Maar niettemin dat het nu gebeurde en op deze manier. Kijk, je moet je voorstellen dan, het was een vrijdag en in de ochtend kregen we wel informatie van er staat iets groots te gebeuren. En dus let goed op. En daar zijn we bezig met kijken wat er dan aan de hand is. Wij legden eerlijk gezegd niet onmiddellijk de link nog naar deze week is de zaak Marengo zo ver afgerond voor Wesky dat het misschien wel de logische moment zou kunnen zijn haar te arresteren. Ze had namelijk voor het laatst mogen reageren in principe voor justitie op wat justitie op haar pleidooi had gezegd. Maar ja, dan uiteindelijk als dan rondkomt dat het Ines Wesky is die gearresteerd is, dan is dat wel een hele heftige klapper, omdat A, je moet journalistiek vol aan de bak. Mm-hmm. We moeten zo snel mogelijk berichten, zo goed mogelijk berichten en als het kan doorvrocht. En B, ja, we kennen haar persoonlijk. Nu komt het wel vaker voor in ons gebied van de verslaggeving dat er iets heftigs gebeurt met mensen die we goed kennen. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat een crimineel wordt geliquideerd, ik noem maar wat. Of in het verleden zijn er natuurlijk rond Marengo verschrikkelijke zaken gebeurd. De moord op Peter R. de Vries, de moord op de broer van de kroongetuige, de moord op advocaat Dirk Wiersen van de kroongetuige. Maar dit is wel weer echt een dieptepunt in Marengo, waarin al zoveel ellende is gebeurd. Het proces dat echt gedrocht is. Deze nieuwe ellende voor Ines Wesky heeft opgeleverd. Hoe je het ook weet of keert, we gaan het er verder over hebben, is dit nu begrijp ik het terecht. Maar het is wel echt heftig.
Ja, Wouter, jij kent Wesky natuurlijk ook. En jullie zeiden, het hing al in de lucht. Maar neem ons even mee naar dat moment dat het in de lucht hing. Want toen is het eigenlijk niet gebeurd.
Nee, dat was eigenlijk afgelopen zomer. En je had de strafzaak Mandel. En dat is de strafzaak die draait om Youssef Taghi, de advocatenneef van Ridouan Taghi, die op bezoek ging bij hem in de EBI en zou gefungeerd hebben, want inmiddels is het vastgesteld als een soort doorgeefluik van Ridouan Taghi en ja, dat in dienst gedaan heeft van diens criminele organisatie. In die zaak was er aanvankelijk een soort roze olifant in de Kamer. Zo werd het ook genoemd. Er waren 2 advocaten, officier van justitie, en die draaiden om een gegeven heen in die zaak. Namelijk dat er mogelijk al eerder, dus voordat Youssef Taghi toegang kreeg tot de EBI, dat er toen ook al informatie naar buiten was gekomen.
Ja, want toen zat Ridouan Taghi al een paar maanden vast in de EBI.
Ja, en dat kon Youssef Taghi gewoon niet gedaan hebben, want die had toen nog geen toegang tot Ridouan Taghi. En daar werd aanvankelijk een beetje omheen gedanst. Toen heeft de rechtbankvoorzitter gezegd van, nou ja, dat was eigenlijk het eerste bommetje dat afging in die zaak. Van ja, we weten toch allemaal dat dit onderzoek is gestart met informatie dat Ines Wesky mogelijk zou hebben gefungeerd als doorgeefluik van Ridouan Taghi. En toen Nou ja, toen is er een advocatenwissel geweest aan de zijde van Youssef Tachi. Toen kwam er een nieuwe advocaat. En die vertelde dat eigenlijk nog een keer. Die zei, nou ja, in dit dossier zijn volop aanwijzingen dat Ines Wesky informatie heeft doorgegeven vanuit de EBI. En nou ja, die koppelde daar ook een heel verhaal aan. Dat Ines Wesky mogelijk niet bestand zou zijn geweest tegen de druk van haar cliënt. En dat was eigenlijk, toen kwam eigenlijk de, wat wij in de krant ook omschrijven als de kwestie Wesky.
Mm-hmm.
Dat kwam toen eigenlijk helemaal tot wasdom. En vanaf dat moment hing eigenlijk gewoon continu boven die strafzaak tegen Youssef Tachi die brom van, ja, wat is er dan met Ines Wesky geweest? Wat is er gebeurd? Want in het strafdossier zit ook gewoon berichten die zijn doorgegeven van Ridouan Taghi aan een Italiaanse maffiabaas.
Mm-hmm.
Waarin gepraat wordt over geld en over drugshandel en over van alles en nog wat. En die zijn gewoon voor Youssef Taghi. En de vraag is altijd geweest, hoe kan dat dan?
Kan je dan zeker weten dat die berichten origineel van Ridouan Taghi komen? Of kunnen die ook nog geweest zijn van iemand uit zijn omgeving die al meedraaide in zijn organisatie?
Nou kijk, ik weet het allemaal niet zeker. Maar het Openbaar Ministerie die schrijft die berichten gewoon. Die zegt gewoon van dit bericht heeft er eigenlijk wijst alles erop dat het afkomstig is van Ridouan Taghi.
En er komt bij dat inmiddels, dus dit gaat over vorige zomer 2022... Inmiddels is er rond die periode een hele nieuwe batch van die versleutelde, ontsleutelde berichten beschikbaar gekomen voor het Openbaar Ministerie. En daar zou veel meer bewijs in zitten, schadelijk voor Ines Wesky, dat zij een rol zou hebben gespeeld, anders dan wat je als advocaat mag doen, ook een rol zou hebben gespeeld in de criminele organisatie.
Ja, want waar ligt dan een beetje die grens? Hè? Want als je zegt, je mag geen informatie naar buiten brengen of doorspelen, maar voor je eigen verdediging, voor de verdediging van je cliënt is natuurlijk ook informatie nodig.
Je mag niet meedoen aan misdrijven. Informatie doorgeven die je op drugshandel ziet bijvoorbeeld, of op witwassen. Jij mag niet Ridouan Taghi helpen met zijn familie te communiceren over hoe gaan we geld witwassen, hoe gaan we drugshandel doorzetten. Dat is verboden. En we moeten niet vergeten, want juli 2022 was niet de eerste keer dat dit aan de orde kwam. Natuurlijk de kroongetuige die heeft veel eerder al bijvoorbeeld gezegd dat Ines plat is in zijn woorden. Dat hij dat zeker weet. Daar is vervolgens en op andere informatie volop onderzoek naar gedaan. En daar komt een berucht procesverbaal uit waarin ook allerlei andere advocaten beschuldigd zijn van het verstrekken van informatie terwijl hun cliënten in beperkingen zaten. Dus dat is ook nog verboden. Dus je mag ten eerste, je mag geen criminele informatie doorspelen. Mm-hmm. Ten tweede, je mag geen geheime informatie doorspelen, bijvoorbeeld tijdens beperkingen of bijvoorbeeld wat niet past in het regime waarin Ridouan Taghi zit opgesloten in de extra beveiligde inrichting in Vught.
Het is iets waar advocaten echt mee worstelen. Dat is, ik bedoel, advocaten worstelen. Jij staat een cliënt bij en die zegt opeens van ja, ik heb een brief hier voor mijn familie. Wil jij die, kun je die niet even meenemen, mm-hmm, naar buiten? En vervolgens weet jij niet wat er in die brief staat. Als advocaat doe je dat of niet? Dat zijn allemaal ethische dilemma's binnen de advocatuur. Of als iemand zegt van, hey, kan je tegen die en die dit en dit en dit zeggen?
Terwijl jij niet weet wat het dan betekent.
Bijvoorbeeld. En dan kom je weer terug, weer wederom op bezoek. En dan zegt diegene, oh oké, okay, zeg dan maar dat het goed is. Waar doe je dan aan mee? Wel, mm-hmm. Dat weet een advocaat heel.
En daar komt ook bij in de extra beveiliging.
Ja, je zou wel kunnen zeggen, als je als advocaat niet weet waar je aan meedoet, moet je het niet doen.
Nee, maar aan de andere kant, dat is ook zo. En dat is de ethische lijn. En aan de andere kant verhoud je je toch ook tot een cliënt.
Ja, en tot een mens.
Tot een mens. En denk je van, nou ja, ik geef dit door aan iemand zijn vrouw of aan iemand zijn broer. En ja. Nou, en dat is een heel ingewikkeld hellend vlak. En ik bedoel, ik neem het echt niet op voor advocaten die over de schreef zijn gegaan. Maar het is wel.
Nou, ik kan me voorstellen dat het een ontzettend grijs gebied is. Ja. En dat je als je een brief krijgt van iemands familie, dat je het eigenlijk alleen maar zou kunnen doen als je zuiver bent of zo zuiver mogelijk wil zijn, als je weet wat erin staat.
Daar komt bij dat in de EBI het niet mogelijk is fysiek iets te overhandigen.
Ja.
Dus we hebben er eerder uitgebreid gesproken over hoe dat ging dan met die Youssef Taghi en zo.
Ja, die liet dan briefjes zien of dingen op een iPad. Hè?
Precies. Dus dat impliceert dat jij als advocaat ook wel notie hebt van wat er dan inhoudelijk wordt verhandeld. Dat is één belangrijk ding. Het tweede is dat de grote vraag natuurlijk is, waarom doet Ines Wesky, iemand van de statuur van Ines Wesky, waarom zou die dat hebben gedaan volgens het Openbaar Ministerie? Nou, daar zijn allerlei theorieën over. En of die waar zijn of niet waar. Maar
kan
is
je
wel...
iets zeggen over theorieën? Want je zei volgens mij zelf in het begin van of ze zou zijn bezweken onder druk.
Ja, wat we hier niet gaan doen is speculeren. Dat gebeurt al veel te veel. Dat stoort me enorm in de media de afgelopen dagen.
Ik vind dat ook zo. Omdat er de belangen in deze zaak zijn zo groot. Dat speculeren, dat is echt... Dat is ook... Dat kan ook grotere gevolgen hebben. Als je gewoon denkt van, nou ja, misschien is het wel dit, misschien is het wel dat. En mensen gaan denken, oh ja, dat is het. Terwijl dat helemaal niet zeker...
Dat in acht genomen is, zijn er wel aanwijzingen dat familieleden van Ridwan Taghi haar onder zeer grote druk hebben gezet. Daar zijn gewoon
om informatie door te geven.
Ja, om zich te laten gebruiken als doorgeefluik, als boodschappen, mevrouw. En dat zit al in die dossiers waar het net al over ging.
Daar lees je dat ook gewoon.
Daar lees je berichten. Die zouden zijn gestuurd door twee familieleden van Ridwan Taghi. Over Ines Wesky vooral. En over haar onwil om mee te doen aan hun plannetje. Namelijk om zich te laten gebruiken zoals zij dat willen. Maar je ziet ook dat er dan een beweging lijkt te zijn. En daar gaat het nu om. Wat heeft zij dan daadwerkelijk wel en niet gedaan? En dan is weer belangrijk wat ik net al zei, dat er hele nieuwe berichten zijn onthuld. Die kennen wij nog niet. Mm-hmm. Maar wij horen uit goede bronnen die dichter bij het onderzoek zitten, dat er wel een hele stevige, harde zaak nu tegen haar zou liggen.
Kijk, de vraag is natuurlijk, heeft zij een zo'n Sky ACC-telefoon, dat is een PGP, heeft zij zo'n telefoon gehad? Mm-hmm. En heeft zij daar, en volgens mij is het antwoord op die vraag is ja. Heeft zij daarmee, vooral in de periode dus vlak na de aanhouding van Ridwan Taghi, zijn daar toen berichten mee verstuurd? Mm-hmm. En wat is er toen gebeurd? In die periode eigenlijk, nou ja, tot denk ik december 2019 tot pak een beet maart 2021. Dat is de periode dat Youssef Taghi naar binnen ging. Wat heeft zij daar toen gedaan? En we hebben het Ines Wesky natuurlijk ook in het verleden gevraagd. Mm-hmm. Buiten het feit dat zij ontkende als doorgeefluik te hebben gefungeerd, wilde ze bijvoorbeeld geen antwoord geven op onze vraag van, heb jij ooit een PGP-telefoon gehad?
Ja, dat kan ook nog ergens anders voor geweest zijn, toch?
En het hebben van het een PGP-telefoon is niet strafbaar, hè? Dat moeten we ook even. Maar het is wel een vraag die je gewoon van, joh, heb jij een PGP-telefoon gehad? En daar wilde ze geen antwoord op geven.
En wat natuurlijk interessant is, ik denk dat Ines Wesky gedurende haar carrière voornamelijk als integer te boek moet worden geacht. Alleen, je kunt in de situatie stap voor stap in een situatie worden gebracht waarvan je misschien achteraf denkt, misschien ben ik nu iets te ver al gegaan. En dat je dan nee gaat zeggen tegen derde. En dat daarom allerlei woede komt en daarom uiteindelijk Youssef Taghi wordt ingeschakeld.
Maar wat zou je kunnen doen in zo'n geval? Hè? We weten dus niet zeker of het zo gebeurd is, maar stel dat je op een gegeven moment voelt als advocaat van, nou, ik zit hier, ik was liever niet in deze situatie gekomen. Wat kan je dan doen? Kan je zelf...
verdediging neerleggen. Dat is het enige wat je
kunt
doen.
Dus je enige way out.
Ja, enige is gewoon, ik stop.
Maar als je in een constellatie zit dat je al jarenlang de advocaat bent van de gedetineerde en door de familie wordt beschouwd als iemand die eigenlijk een verlengstuk is van hen. Mm-hmm. Van wie misschien familieleden denken dat zij wel in hun macht, in hun invloedssfeer hoort. Dan is het allemaal wel makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Kijk, we hoeven het hier niet voor we precies de omvang kennen voor Ines op te nemen. Maar wel in die zin dat Ines in het verleden altijd wel rechtlijnig is geweest. En ook in bijvoorbeeld, zij heeft altijd ook gezegd, ik wil van cliënten niet weten of ze het gedaan hebben of niet, waar ze mm-hmm. van verdacht worden. En als ik vind dat ik iets niet moet doen en de cliënt wil het toch, dan zoekt hij het maar lekker uit. Dat is altijd haar houding geweest naar buiten toe. En dat kan natuurlijk, wij kunnen nu nog niet zien hoe dat precies, wat er dan precies wel onder de streep zou zijn gedaan door haar. Dus daar moeten we gewoon voorzichtig mee zijn. Wat we nu weten bij opname van deze podcast, dat de onderzoeksrechter in elk geval heeft besloten dat ze nog langer in de cel moet blijven. Dus die onderzoeksrechter heeft niet gezegd, dit is een flutzaak.
Ja, Wouter, jij wil iets zeggen.
Nou ja, kijk, je moet ook niet vergeten dat op het moment dat Ridwan Taghi wordt aangehouden in Dubai, dat is dus december 2019, gaan de panelen schuiven. Hè?
Was zij toen al eigenlijk zijn advocaat?
Ja zij is, voor wat wij kunnen terughalen, zo vanaf medio 2016 en misschien nog wel eerder zijn advocaat mm-hmm. geweest. Maar zij heeft hem ook bijgestaan in procedures, onder andere tegen bijvoorbeeld Martin Kok. Hè? Daar stond ze in.
De misdaadblogger die uiteindelijk vermoord is.
Ja.
Dus ze kennen elkaar al langer dan sinds die arrestatie.
Nou, kijk, en er is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat je dus, terwijl Ridwan Taghi nog op vrije voeten was, dat er een manier is gevonden om met hem te communiceren over verdenkingen in Marengo of over lopende zaken. Daar is toch wel wat voor te zeggen.
Dat is in alle grote zaken is dat zo. Ik bedoel, als ik even een parallel mag trekken, we hebben lang de bekende Amsterdamse crimineel Dino Sorel gehad, die langdurig op de vlucht was en ondergedoken zat. Uiteindelijk bleek die ondergedoken te zitten gewoon aan de Rozengracht in een of andere studentenfletje. Bij hem is in een pot completa, een stick met een heel groot deel van het dossier gevonden. Ja, mensen proberen alvast inzage te krijgen in wat ze
wat ligt er tegen mij? Ja, en dat je overleg hebt met je advocaat. Maar op het moment dat dus Ridwan Taghi in Dubai wordt opgepakt, overgebracht naar Nederland, hier in de EBI gestopt, ja, dan kan eigenlijk vanaf dat moment helemaal niemand meer met hem communiceren.
Nee, behalve de advocaat.
Behalve zijn advocaat. En daar zit op dat moment zit ook het snijpen. En is ze onder druk gezet? Ik weet het niet, maar je ziet wel dat ze onder druk heeft gestaan.
Ja.
Dat reist uit die dossiers. En wat nu heel belangrijk is ook, de vraag, hoezeer kan zij zich verdedigen?
Ja, dat vraag ik me ook af, want ze heeft natuurlijk twee belangen, zichzelf en haar cliënt.
Ja, en zij mag in principe niet spreken over het contact dat ze met haar cliënt heeft gehad. Dan heb je het grijze gebied, wat mag ze zeggen over het contact dat ze met naasten van die cliënt heeft gehad. Dat is één. Ten tweede, ja, kun je in dit hele feitencomplex, in dit Marengo, waar er al zoveel verschrikkingen zijn gebeurd, voel je je überhaupt vrij om te praten? Maar goed, daar komen we op het pad van de speculatie, dus daar wil ik eigenlijk niet heen. Maar er zijn wel allerlei redenen om te denken dat zij niet ten volle zomaar even alles kan inbrengen wat zij wil. Dan hou ik het heel oppervlakkig nog. En dat die verdediging van haar, dat wordt echt wel moeilijk.
Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe ga je dat doen? Ga je zeggen van, nou ja, wat wordt een verdedigingslijn? Kijk, een verdedigingslijn kan zijn, ik ben onder druk gezet.
Is dat een verzachtende omstandigheid?
Met iemand van haar statuur is het wel moeilijk, hoor.
Nou ja, en dan moet je die kaart kunnen uitspelen. Als het al zo zou zijn, hè, dan moet jij dus, zou je dat moeten zeggen. Ik ben onder druk gezet. Maar
door wie dan?
Maar als je onder druk bent gezet, onderdeel van onder druk staan is dat je niet kunt zeggen dat je onder druk staat. We hebben eerder in allerlei andere strafzaken.
Nou ja, een kroongetuige heeft dat toch ook. Die staat ook onder druk. Nou, en die kiest dan een ander pad.
Ja, maar die speelt wel een andere rol.
Zeker.
En de kroogtuig is ook een crimineel. En dat is Ines Wesky echt niet.
Nee.
Althans, we gaan kijken wat er in het dossier zit. Maar zo is zij niet, zo staat zij niet in het leven. Dat durf ik hier wel te zeggen. Er zijn dingen gebeurd met een bepaalde achtergrond. Maar een kroogtuig, want anders krijgen we een beetje een raar beeld. Een kroogtuig is gewoon een keiharde crimineel die uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest.
Ja.
En overloopt naar justitie. Wat er zo heftig is natuurlijk voor Ines is de vraag, hoe gaat zij hiermee om? Zij heeft natuurlijk altijd keihard verweer gevoerd tegen alles wat de staat deed. Niet alleen tegen het Openbaar Ministerie, allerlei veiligheidsdiensten en zo. Zij staat bekend als niet alleen een critica van de overheid, maar ook een criticaster. Iemand die op alle slakjes probeert zout te leggen. Mm-hmm. Eindeloze pleidooien. Er is aan de andere kant bij de opsporing bij sommige mensen echt euforie nu zij is gearresteerd. Omdat we hebben eindelijk.
Dat klinkt eigenlijk ook best naar.
Ja, dat is ook heel naar. En ik heb daar. Ik heb me daar op de dag, en Wouter ook, op de dag van de arrestatie, hebben wij ons wel verbaasd over het spectrum aan reacties dat kwam. Van enerzijds afschuw, mededogen, en anderzijds echt, nou ja, ik weet niet of mensen op tafel stonden te dansen, maar wel met mensen die gewoon blij waren. Het enige
maar meer
wat
omdat
daar
ze haar dan
zeggen,
een lastpak vinden.
Ja, maar het enige wat daar, als je het probeert te begrijpen, wat daarachter zit, is dat men denkt, oké, tot nu toe zijn advocaten altijd onschendbaar geleken. En nu zou je ze, en niet Youssef Taghi was een kleine vis, maar echt een icoon van het strafrecht. En sommige mensen binnen de opsporing zeggen, laat nu maar eens in het kader van de rechtsgelijkheid, dus als je de kleine vis pakt, Youssef Taghi, laat nu maar eens kijken hoe we met die grote vis omgaan. Dat begrijp ik. Ik vind wel, als iemand zoals Ines Wesky, 68 jaar, enorme staat van dienst, in een politiecelletje zit, of in nare omstandigheden op zijn minst. Ik vind het nogal een heftige stap om daar echt vrolijk over te zijn. Ja.
Er is niks mis met een beetje compassie, zeg ik altijd maar. Maar het is, kijk, aan de andere kant denk je ook, alles in ogenschouw nemende, hè, Ines Wesky die leidt dat verdedigingsteam van Ridwan Taghi. En op enig moment meldt zich Youssef Taghi. En dat is de neef van haar cliënt. En die moet en dat is een strafpleiter.
Mm-hmm.
En die gaat meedoen als advocaat mediazaken. Ines Wesky leidde het verdedigingsteam. Dat is een hele rare stap dat zij dat heeft goedgevonden. Dan kan je zeggen, joh, dat wilde mijn cliënt graag en dan heb ik het maar te doen. Maar dan nog is het een hele ingewikkelde. Wij hebben dat er ook gevraagd. En ze zei, ja, ik kan geen antwoord geven omwille van mijn geheimhouding. En wat het beeld wat zich dan dus opdringt, ja, is dat Ines Wesky misschien een keer door de pomp is gegaan. Misschien niet, dat weten we niet 100%. Er zijn aanwijzingen voor in het dossier. En dan op een gegeven moment is ze een beetje onwillig. En dan opeens Youssef Taghi.
Ja.
En dan krijg je het reist toch het beeld van, nou oké, okay, toe maar, dan hij maar.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen, en dat is natuurlijk ook speculeren, dat het voor haar een oplossing was van, dan hoeft ze het zelf niet meer te doen. Of wordt ze zelf niet meer gevraagd om iets te doen wat ze niet zou willen.
Nou, maar zo kun je het. Dat beeld reist wel uit dossiers die we al kennen sinds vorige zomer. Dat zo zou kunnen zijn gegaan.
En, ja, en ik bedoel, en dat is natuurlijk ook waar de advocaat van Youssef Taghi ook echt wel op hinten. Van joh, zelfs iemand met de statuur van Ines Wesky is niet bestand gebleken tegen de druk van haar cliënt. Het werd echt met zoveel woorden gezegd.
Ja.
Alleen ook toen heeft zij gezegd dat het niet waar was.
Maar er is toch toen ook in het proces gezegd, we gaan geen verder onderzoek doen. Het was niet nodig.
Nou, daar. Ja. Ze hebben gezegd, het ligt nu bij de rechercheofficier. En dat was eigenlijk een soort tussenzinnetje wat de officier van justitie op zitting zei. En, en toen zag ik ook, jij zat er ook, toen zag ik iedereen de oren spitsen van, ho, wacht even.
Ja, voor de meer ingewijden betekent dat, er wordt wel onderzoek gedaan, mogelijk. Maar dat parallel onderzoek, dat komt niet in deze zaak.
Dat gaan we niet in deze zaak doen. Met andere woorden, er loopt gewoon een onderzoek. Ja. En eigenlijk was het vanaf dat moment gewoon wachten.
Ja, mag ik nog één ding toevoegen even? Want dan komt dus in die periode ook die hele nieuwe stapel PGP-berichten, versleutelde PGP-berichten. En wij laten ons vertellen door echt mensen die het weten kunnen, dat vanaf toen in het diepste geheim een apart team, tot aan de arrestatie van Ines en natuurlijk nu nog, onderzoek heeft gedaan naar die berichten. En daar volgens bronnen een keiharde zaak uit heeft gefilterd. Dus dat loopt dan parallel aan de zaak. Mm-hmm.
Ja, en je moet natuurlijk ook wel bedenken, want wij worden ook gek gebeld door mensen uit de advocatuur. Mensen, nou ja, goed, we worden sowieso nu al een paar dagen helemaal gek gebeld. En wat ik wel eens zeg tegen mensen die zeggen, ja, hoe bestaat dit? Dit kan toch helemaal niet? En dit en dat, denk ik van ja, maar er is dus wel een besluit genomen door een rechtercommissaris van, joh, we gaan een inval doen in dat kantoor. En inmiddels is dus ook besloten om het voorarrest van Ines Wesky met 2 weken te verlengen.
En stel je dat even.
Dat is niet iets wat lichtzinnig gebeurt. Nee. Hè? Dat is niet iemand dat ze zeggen, oh ja, kijk maar, joh, we gaan even bij die Ines Wesky aan de boom een beetje schudden, kijken of wat uitvalt. En we zien. Nee, dit ook binnen het Openbaar Ministerie geldt Ines Wesky gewoon als een instituut.
Ja.
In zo'n kantoor met de cliëntelen. Ze heeft in het verleden president van Suriname en tevens drugshandelaar Desi Boutersen bijgestaan. Ze heeft Guus Kouwenhove bijgestaan, die wapens leverde aan de vreselijkste oorlogsregimes.
Ja, zat je bij zo'n zaak van zo'n sombere Joegoslavische huurmoordenaar die ergens in 1996 of zoiets had gedaan. En dan heb Ines Wesky stond er.
En
dan
zie ik voor me dat nu de politie binnentreedt in dat kantoor. Ja. En dan staan al die dossierkasten. Oh. Ja. En daar staat Danny K., nou, vol F, allemaal waar Wouter en ik onze vingers blauw over typen. En uiteraard, want dat
mogen zij daar allemaal in kijken?
Nee, dat is met allerlei waarborgen omkleed. Er is natuurlijk de onderzoeksrechter erbij. De deken van de orde van advocaat is erbij. En ik mag aannemen en hopen dat ook de opsporingsdiensten wel voorzichtig zijn. In die zin, ze willen natuurlijk niet dat deze zaak nu kapot gaat zo meteen. Doordat zij technisch allerlei juridisch faux pas begaan. Dus, ja.
Nee, het is niet zo dat ze daar alle de archiefkasten omkeren en kijken. Goh, wat zal. Hey, moet je nou eens kijken.
Maar überhaupt,
over deze nog over, wat.
Ja.
Wat
maar
zo
ja,
werkt
weet
het niet.
Maar überhaupt dat een onderzoeksteam in dit specifieke kantoor, een van de kantoren van statuur in Nederland, dat die daar gewoon aan het grasduinen zijn. En bij Ines Wesky thuis. Dat is echt wel even wat anders dan bij Youssef Taghi, die bagatelzaken deed. Tot deze verdediging.
En ik vraag me wel af, Corrie, overleeft dit kantoor dit? En Ik heb daar echt wel grote twijfels bij. Dit is zo'n klap voor zo'n... Ines Wesky is eigenlijk de verpersoonlijking van dat kantoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel cliënten nu denken van ik moet wegwijzen daar.
Ja.
Dus in die zin is zo'n inval, dat is uitermate pijnlijk voor iedereen die daar werkt. Uitermate pijnlijk voor Ines Wesky zelf. Maar ook de elke keer als je erover nadenkt, kom je lijkt wel op een soort diepere laag dat je denkt, jezus, weet je, wat heeft dit voor gevolgen voor haar kantoor? Maar ook bijvoorbeeld voor gevolgen voor de advocatuur. Je hoort nu al, zijn er al politici die vol op het orgel gaan over dat er in de EBI mensen in de spreekkamer met twee advocaten tegelijk en dat soort, wordt over nagedacht in Den Haag. En dat is natuurlijk men zich daar binnen de advocatuur zorgen over maakt, dat snap ik ook.
Aan de andere kant is het natuurlijk ook volkomen logisch dat vanuit de staat dat je een keer zegt, we trekken hier wel een keer een streep, snap je? En dat
werd natuurlijk na die arrestatie van Youssef toch je ook al gezegd, van het moet nog strenger, de communicatie.
Kijk, en je kunt dat ook nog betogen in het belang van advocaten, om te zorgen dat advocaten niet in een
klem komen
te zitten, dat je zorgt, je mag alleen met z'n tweeën naar binnen. Alleen, dat hebben we ook weer vaker in deze podcast besproken, het is eigenlijk nooit een goed idee om op één zaak of één incident een heel beleid te enten.
Want Marengo is iets in alle extreme.
Buiten categorie, helaas buiten categorie.
Ik had nog even een vraag die opkwam. Want het ging een beetje over het moment van haar arrestatie. Want ik hoorde in een talkshow, daar hoor je natuurlijk heel veel dingen, maar er waren ook heel veel mensen die hier iets over vonden. Als ze iets strafbaars heeft gedaan, waarom werd ze dan niet 2 maanden geleden gearresteerd?
Dat is heel simpel. Omdat de zaak van Ridwan Taghi in Marengo nog liep. En nu heeft het Openbaar Ministerie gewacht tot, in elk geval in de visie van het Openbaar Ministerie, dit proces inhoudelijk is afgerond. Namelijk na haar dupliek. Dupliek is woensdag geweest. En dat zij nog 1 keer mag reageren op wat het Openbaar Ministerie heeft gesteld. Ja. Daarna zou Ridwan Taghi eigenlijk het laatste woord hebben op vrijdag. Hij heeft daar vanaf gezien, omdat Ines Wesky en Ridwan Taghi nog allerlei andere onderzoek wilde en zo in de statige zittingen gepland. Maar het Openbaar Ministerie denkt, we hebben nu ver genoeg af dat Ridwan Taghi niet in zijn verdediging is geschaad door deze ingreep. En nu kunnen we dan deze zaak.
Maar ja, nu heeft hij nog steeds geen advocaat. En je zou zeggen van, ook voor het vervolg moet er nog wel een advocaat zijn voor hem.
Dat is een hele goede vraag, maar ik wil toch nog heel even daar iets op aanvullen. Want wat daar natuurlijk wel bij speelt, hè, dat je zegt, we gaan wachten tot het geen gevolgen meer heeft voor de strafzaak. Mm-hmm. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar Ines Wesky, en dat is gisteren bepaald, die blijft vastzitten in beperkingen. En dat is op zich best wel... Ze mag dus behalve met haar advocaat niet met de buitenwereld contact hebben.
Dus ook niet met familie, met niemand.
En ik vraag me af waarom. Want dat was bij Youssef Taghi niet het geval. Daar golden geen beperkingen. Dat is raar. Dat je denkt van, en dan kun je ook, dan ga je ook gelijk de speculatiekant op van waarom is dat dan? Maar ik kan daar niet echt.
Normaal gesproken is het natuurlijk om te zorgen dat ze het onderzoek niet kan verstoren. Mm-hmm. Maar dat had bij Youssef Taghi ook kunnen gelden.
Het zijn, kijk, voor zover ik nu kan nagaan, zijn het oude berichten. Het zijn geen berichten van gisteren.
Die ergens uitgeprint liggen.
Logischerwijs zijn het berichten tot aan Youssef Taghi in 2021 toegang kreeg tot de EBI. Kon hij het gaan doen.
Ja, maar dat weten we niet 100% zeker. Maar dat is ongeveer... Maar waarom is er dan nu zo'n acuut... Waarom is dit zo acuut? En dan kom je ook weer in dat spiegelpaleis Marengo terecht. Wat zit hier nou weer achter?
Want andersom denken mensen, die vinden dat er heel erg lang gewacht is. Dus er zijn zoveel verschillende visies en emoties op dit. Er zijn ook binnen de staat allerlei mensen die zeggen, waarom laten we dit zo lang met al die risico's? Ja. Vergis je niet, hè? De open lijn van Youssef Taghi in 2021, van maart 2021 tot oktober 2021, we hebben het hier eerder over gehad, is mogelijk gebruikt voor de opdracht van de moord op Peter R. de Vries. Zullen we nooit weten, want toen werd er nog niet meegekeken of geluisterd. Er zijn ook mensen die zeggen, waarom hebben we uiteindelijk dit niet gewoon eerlijk, toen het bekend werd, toen het onderzoek rond genoeg was, hebben we toen die arrestatie niet verricht. Ik begrijp wel dat koorddansen, het is dansen op een slap koord, ook voor het Openbaar Ministerie, van je wilt niet de zaak Marengo in de war schoppen. Nee. Die is namelijk al zo vaak in de war geschopt en dat blijft maar doorgaan. Ergens is deze beslissing op hoog niveau genomen. En reken maar de twee officieren van justitie die de zaaksofficier zijn hier, die doen dat niet in een uppie. Dit gaat allemaal.
Ik denk dat dit zelfs bij de minister terugkomt. Ja, dus het wordt niet lichtzinnig mee omgesprongen. En ja, dan kom je nu op de vraag inderdaad die je net al stelde. Ondertussen zit Ridwan Taghi zonder advocaat. Ja, de kroongetuigen zit ook zonder advocaat.
Andere verdachten die zij ook bijstaat. Mau en Mario R. Tegen wie ook levenslang is geëist. Mind you, niet twee kleine guppies. 4 belangrijke personen in Marengo zitten zonder advocaat.
Kan dat dan gewoon doorgaan?
Dat moet de rechtbank bepalen. Kijk, de rechtbank zegt nu nog, we wachten even af, we moeten het allemaal nog kunnen overzien en zo. Kijk, in principe moet iemand een advocaat kunnen hebben. De kroongetuige heeft zelf gezegd, maak het maar af zonder mij. Zonder advocaat, want het is allemaal wel inhoudelijk gedaan.
Mm-hmm.
Wat Ridwan Taghi hierop te zeggen heeft, weten we nog niet. En wat die andere twee verdachten te zeggen hebben, weet ook niet. Kijk, Ridwan Taghi heeft vanaf het begin gezegd, geef hem dan maar levenslang. Ik hoef dit proces niet, want jullie gaan toch niet eerlijk zijn tegen de
rechters. Maar goed, dat zegt hij natuurlijk in de rechtbank en misschien niet tegen zijn advocaat.
Du moment dat hij zou zeggen, ik wil toch een advocaat. Dan spelen we weer een nieuwe wedstrijd. Dat weten we gewoon allemaal nog niet.
Ik heb wel begrepen dat er officieus al een soort lijstjes gemaakt worden. Kijk, de rechtbank kan ook een advocaat toewijzen. Kijk, ik kan me er iets bij voorstellen dat je niet zo'n trek hebt om in dit, zoals wij en anderen het inmiddels noemen, Circus Marengo te stappen. Kijk, je moet even goed begrijpen. We zitten nu met dat Marengo-proces eigenlijk aan het einde van de eerste helft, in de blessuretijd. En die blessuretijd is er, de scheidsrechter heeft op zijn klok gegeven, dat is een stevige blessuretijd die we gaan krijgen. Maar als je alles in ogenschouw nemend, dan ga je kijken en dan denk je, wauw, wat is hier toch allemaal gebeurd in deze zaak? We hebben Dirk Wiersum doodgeschoten. Peter R. de Vries doodgeschoten. Eindeloos gedoe met een kroongetuige.
De broer van de kroongetuige doodgeschoten.
De broer van de kroongetuige doodgeschoten. En we zitten nu pas op het einde van de eerste helft. Ja, het klinkt een beetje cynisch, maar gewoon voor het beeld ook van de luisteraar. We zitten op het einde van de eerste helft. Straks is er een vonnis. Nou, er wordt ook door de hoofdverdachte zelf niet aan getwijfeld. Die heeft al gezegd, geef me levenslang. Dus er ligt een eis van levenslang. Mm-hmm. Maar dan gaan we het hoger beroep krijgen.
En wie gaat dat nou doen? Wouter en ik hebben in het parool al de vacature voor het leiden van het verdedigingsteam van Ridwan Taghi onder deze omstandigheden in het bizarre Marengo vergeleken met het te koop zetten van een brandend huis.
Wie gaat daar nog in deze zaak? In deze zaak, ik bedoel, het is iedereen die erover spreekt, het is een ellendige zaak, vindt iedereen. Ja. Iedereen denkt, oh mijn god, en daar gaan we weer. En dat is ook het gevoel nu met die aanhouding van Ine Zesk, daar gaan we weer.
Ja, en ik kan me voorstellen dat het uit de kant van de advocatuur nu nog erger is. Van, nou ja, ik zeg het onhandig, van dat je nu nog niet wil instappen als Ines Wesky nu ook vastzit.
Nee, ja.
Dat is toch een schrikbeeld.
Nou ja, goed. En dan wordt er straks iemand toegewezen. Nou, stel jouw nummertje komt op. Dan moet je gaan.
Ik ben er even. Mij niet bellen. Ik ben er even niet.
Nou ja, er is een advocaat vermoord. Er is een advocaat veroordeeld. Er is een advocaat gearresteerd. Er is verschrikkelijk veel druk gezet op andere advocaten, al dan niet terecht. Hebben we het hier verder niet over. Omdat die ook dingen zouden hebben doorgespeeld. Er zijn advocaten gevolgd
tot in
opdracht van de staat tot in Dubai. Levensgevaarlijk. Dit proces is zo bizar dat Wouter, ik heb er ook al lang geen zin meer in. Maar goed, wij doen maar door omdat we eraan begonnen zijn. Maar wie heeft zin om in te stappen?
Wij zitten achter in de bus met een zakje winegums.
Ik weet niet. Ik hoop dat mensen nog wel zin hebben om naar ons te luisteren in elk geval. Want we gaan het natuurlijk allemaal volgen op de voet. Dat was het weer voor deze aflevering. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar misdaad@parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Als je niks wil missen, hebben we ook nog een mooie misdaadnieuwsbrief. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vughts. Met dank aan Daan Hofstee, Josien Wolthuizen en Verena Verhoeven. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.